Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat mevrouw Henny Burggraaf uit Hilversum. En uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. Jan van Veldhuizen begeleidt ons op het orgel en de koster is Henk de Vries. De eerste collecte is vandaag bestemd voor noodhulp in Gaza. U vindt hierover informatie in de liturgie. De tweede collecte is zoals gebruikelijk voor de kerk. De bloemen uit de kerk gaan vandaag naar de penningmeester van de graankorrel, Jan Addink, als dank voor zijn werk voor de kerk. En toevallig was hij ook afgelopen week jarig. Nel Snapper verblijft nog in Gooizicht, maar als ik goed ben ingelicht, bestaat de mogelijkheid dat zij eind van deze komende week naar huis komt. Dat is fijn. Dan nog een mededeling over onze voorzitter, Otto Scholten. Die is er niet. Die wordt vandaag voorgesteld in Hilversum als lid van de nieuwe Kleine Kerkenraad. Maar Otto heeft afgelopen vrijdag, of hij is ridder geworden in de Orde van Oranje Nassau. Dus daar zijn we allemaal heel trots op. En volgende week is hij er wel. Voor wie hem nog niet gefeliciteerd heeft, dat kan dan. En dan trakteert hij ook. Weer een reden om te komen. En volgende week zondag 5 mei hoopt bij ons voor te gaan dominee Elsje Braam uit Culemborg. En dan vieren we het heilige avondmaal. Na de dienst van vandaag bent u van harte uitgenodigd in het honk voor een kopje koffie of thee. En dan wens ik ons allen een goede dienst toe.
De Heer zij met u.
Met u zij de Heer.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Lieve God, wij staan hier voor u met onze kracht en onze zwakheid, met onze vreugde en ons verdriet, met ons geloof en onze twijfel. Zie om naar het werk van uw handen, uw schepping en al wat erop leeft. Behoed ons, kom ons tegemoet. Doe ons opstaan en het leven vinden. Hier in ons midden, dit uur en al onze dagen. Amen. Zing als openingslied Psalm 91a, de verzen 1, 2 en 3.
Thank you.
Goedemorgen. Het is vandaag de vierde zondag na Pasen. En deze zondag heet Cantate, zingt. Zingt Gods lof. En dat gaan we zeker in deze viering doen. Ik heb het weer niet kunnen nalaten u aardig wat liederen te laten zingen. De kleur van deze zondag en de zondagen die nog komen tot Pinksteren is de feestkleur wit, de kleur van Pasen. De leerlingen, en wij nu ook, leefden in een soort tussentijd. In de periode tussen Jezus' opstanding en zijn hemelvaart, toen was hij soms nog aanwezig bij zijn leerlingen. En hij bereidde zijn leerlingen voor op hun taak om samen met andere gelovigen zijn liefde op aarde zichtbaar te maken. Dit jaar staan de zogenoemde Ik ben woorden uit het evangelie van Johannes op het ecumenisch leesrooster. Ik weet niet of u dit in de afgelopen weken gevolgd hebt, maar dan heeft u misschien ook de woorden Ik ben de goede herder, ik ben het licht van de wereld gehoord. Het zijn er 7 in totaal. En ook deze woorden passen bij die voorbereiding van het naderende afscheid van Jezus bij hemelvaart. Ze geven een richting aan. Onlangs, misschien hebt u het gelezen, kwam in het nieuws dat het Johannes-evangelie wel eens het oudste evangelie kan zijn. En tot nu toe werd altijd gedacht dat het het jongste evangelie was. Dat de andere 3 evangeliën eerder geschreven zouden zijn. Nou, dat is natuurlijk een boeiende discussie voor wetenschappers en dat moet ook zeker verder onderzocht worden. Maar ik weet niet of ik u hiermee teleurstel, het is niet de focus van de viering van vanmorgen. We gaan vanmorgen op zoek naar wat die Ik ben woorden van Johannes voor ons nu kunnen betekenen. Hoe die ons leven richting kunnen geven. Wij gaan nu de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en prijzen zijn naam. En aan het einde van het Kyriëgebed zingen we lied 301a. En omdat wij hopen en bidden dat Gods barmhartigheid groter is dan ons hart, zingen we dat uit in het Gloria-lied, lied 154b, de verzen 1, 6, 8, 9 en 10. Laat ons bidden. God, hoor ons hoe wij roepen. Wees ons genadig en antwoord ons. U die het brood uit de hemel wilt zijn, in naam van al uw mensen die op aarde onverzadigd leven, roepen wij tot u. God, ontferm u. U die de bron van levend water wilt zijn, in naam van al uw mensen die verdorren en verdorsten in een wereld van woestijnen, roepen wij tot u. Heer, ontferm u. U die het licht voor de wereld wilt zijn, in naam van al uw mensen die geen ander uitzicht hebben dan het duister om hen heen, roepen wij tot u. God, ontferm u. U die de goede herder wilt zijn, in naam van al uw mensen die te neergeslagen leven in de schaduw van de dood, roepen wij tot u. Heer, ontferm u. U die de ware wijnstok wilt zijn, in naam van al uw mensen die voor niets en niemand leven, onbezield en vruchteloos, roepen wij tot u, Heer, ontferm u. We gaan nu over naar de dienst van het woord. En voordat we de schrift openslaan, bidden wij om Gods geest. En het gebed, laten we dat uitmonden in lied 334. Dat we dan 3 keer zingen. Laat ons bidden. God spreekt tot ons. Uw woord dat ruimte schept, doe ons leven u tegemoet. Spreek tot ons uw woord dat bevrijdt van onmacht en angst, zodat wij kunnen gaan in vrijheid en vreugde. Spreek tot ons uw woord dat richting wijst. Doe ons verlangen naar goedheid en zegen in overvloed. Spreek tot ons uw woord dat uitdaagt om op weg te gaan naar de ander die op ons wacht. Amen.
De eerste lezing is uit Exodus 3 en daarna zingen we het aangegeven lied. Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader Jethro, de Midjanitische priester, te weiden. Eens dreef hij de kudde ver de woestijn in en zo kwam hij bij de Horeb, de berg van God. Daar verscheen de engel van de Heer aan hem in een vuur dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand stond en toch niet door het vuur werd verteerd. Hoe kan het dat die struik niet verbrandt, dacht hij. Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken. Maar toen de Heer zag dat Mozes dat ging doen, riep hij hem vanuit de struik. Mozes, Mozes. Ja, ik luister, antwoordde Mozes. Kom niet dichterbij, waarschuwde de Heer. En trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat is heilig. Ik ben de God van je vader, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jacob. Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken. De Heer zei, ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte aan toe is. Ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers gehoord. Ik weet hoe ze lijden. Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht van de Egyptenaren te bevrijden. En om hen uit Egypte naar een mooi en uitgestrekt land te brengen. Een land dat overvloeit van melk en honing. Daarom stuur ik jou nu naar de farao. Jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden. Mozes zei, maar wie ben ik, dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden? God antwoordde: ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd. Als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren. Maar Mozes zei: stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: wat is de naam van die God? Wat moet ik dan zeggen? Toen antwoordde God hem: ik ben die er zijn zal. Zeg daarom tegen de Israëlieten: ik zal er zijn, heeft mij naar u toegestuurd. De tweede lezing is, zoals gezegd, uit het Evangelie van Johannes. En daarna zingen we lied 840. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer. Iedere rank aan mij die geen vrucht draagt, snijdt hij weg. En iedere rank die wel vrucht draagt, snoeit hij bij, opdat hij meer vruchten voortbrengt. Jullie zijn al rein door alles wat ik tegen jullie gezegd heb. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Een rank die niet aan de wijnstok blijft, kan uit zichzelf geen vrucht dragen. Zo kunnen jullie geen vrucht dragen als jullie niet in mij blijven. Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vruchten voortbrengen. Maar zonder mij kun je niets doen. Wie niet in mij blijft, is als een wijnrank die weggegooid wordt en verdort. Hij wordt met andere ranken verzameld, in het vuur gegooid en verbrand. Als jullie in mij blijven en mijn woorden in jullie, kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren. De grootheid van mijn Vader zal zichtbaar worden wanneer jullie veel vruchten voortbrengen en mijn leerlingen zijn.
Na de overweging zingen wij lied 653, alle coupletten en afgewisseld met alle vrouwen en mannen. Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen van de Graankorrel. Vlak voor D-Day, 6 juni 1944, wordt er in een klein stadje in Normandië opnieuw een bombardement uitgevoerd. En deze keer liggen vrijwel alle huizen in puin. Ook het oude kerkje in het hart van de stad. Alleen het geraamte staat nog. Naast de puinhoop om hen heen voelen ook veel mensen als het ware de scherven en brokstukken in hun hart. Amerikaanse soldaten helpen de bewoners met het bouwen van noodwoningen en barakken. En ze gaan ook aan de slag met het herstel van het kerkje. Veel mooie voorwerpen van het interieur liggen onder het puin bedolven. Ook het beroemde middeleeuws kruisbeeld, waar de inwoners zeer aan gehecht zijn. Na lang zoeken en voorzichtig puinruimen vinden de soldaten dit oude houten kruis met daarop het lichaam van de gekruisigde Jezus. Alleen de handen ontbreken. Hoe ze ook zoeken, van de handen van Jezus geen spoor. Een van de Amerikaanse soldaten plaatst het kruisbeeld toch terug en schrijft erbij: jullie zijn mijn handen. Ik noemde het al even vanmorgen, we leven in de tijd tussen Pasen en Pinksteren. Tussen opstanding van Jezus, zijn afscheid bij hemelvaart en Pinksteren. Je zou kunnen zeggen het begin van de kerk. De volgelingen van Jezus bevinden zich in een soort tussentijd. Ze blijven achter en moeten verder, maar hoe? Je zou kunnen zeggen dat Jezus eigenlijk weinig sporen nalaat. Hij trok van stad tot stad zonder een vaste woon- of verblijfplaats. Er is geen huis dat als een soort Jezusmuseum zou kunnen worden ingericht. Geen persoonlijke bezittingen, geen nakomelingen. Hij schreef zelf geen boeken. Dat allemaal niet. Maar we weten wel wat hij heeft gezegd, hoe hij heeft geleefd. Want evangelisten zijn erover gaan schrijven en die proberen een antwoord te geven op de vraag: wie is toch die Jezus Christus? De blijde boodschap, de vier evangeliën, staan in de Bijbel. En ze hebben ieder hun eigen kleur en eigen benadering. En soms verhalen ze over hetzelfde, over dezelfde gebeurtenissen. Ook dan zitten er bijzondere verschillen soms tussen. Maar soms staat een verhaal of een uitspraak van Jezus maar in één van de vier evangeliën. En dat is geen tegenstelling, dat is een inspirerende verscheidenheid. De tekst uit het evangelie van Johannes die vanmorgen geklonken heeft: ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnbouwer, is een tekst die alleen in dit evangelie staat. Het is een van de zeven zogenoemde ik ben woorden van Jezus. Zeven, het getal van de volheid. Zeven, de dagen van de schepping. En Johannes vertelt ook over zeven wonderen die Jezus heeft verricht. Ik ben de ware wijnstok is het laatste ik ben woord. Jezus heeft als eerste gezegd: ik ben het brood dat leven geeft. En dan volgen: ik ben het licht voor de wereld, ik ben de deur, de goede herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven. En tenslotte: ik ben de ware wijnstok. Brood als eerste, wijnstok die wijn voortbrengt als laatste. En daarmee omsluiten ze als het ware de ik ben woorden en verwijzen naar brood en wijn dat Jezus deelde met zijn leerlingen en hen daarbij opdroeg: blijf dit doen in herinnering aan mij. Ik moet u bekennen dat ik lange tijd wat moeite had met deze ik ben woorden. Ja, en dan kun je ze terzijde schuiven of je kunt bij jezelf te raden gaan. Waardoor komt dat? Ik denk dat het komt omdat deze woorden in een te dogmatisch kader werden geplaatst. Zo is het. Geen twijfel mogelijk. Je moet dit geloven. De ware wijnstok ten opzichte van de valse wijnstokken. En vaak werden de ik ben woorden ook als losse zinnen gebruikt, uit het verhaal losgezongen. Of het werd zo uitgelegd dat je eigen creatieve bijdrage er niet meer toe doet. Alleen geloof in Christus zou van belang zijn. Maar gelukkig heb ik ontdekt, een mens is nooit te oud om te leren, dat je deze woorden ook op een heel andere manier kunt lezen. En die manier van lezen die wordt ook wel Lectio Divina genoemd, goddelijke lezing. Goddelijk in de zin van dat wat met God te maken heeft. Een manier van zorgvuldig lezen om zo op het spoor te komen wat God u, jou en mij te zeggen heeft. Er zitten meerdere lagen in de Bijbelverhalen die je bij het eerste lezen niet zomaar ziet of bij het eerste horen niet zomaar hoort. En die meerdere lagen Die zitten ook zeker in het evangelie van Johannes. Daarop zoek naar te gaan. En vragen, wat kan het voor ons betekenen? Als Jezus 7 keer zegt, ik ben, en vanmorgen zegt, ik ben de ware wijnstok, dan horen we daarin Exodus 3 doorklinken. Ook dat heeft vanmorgen geklonken. Daar is het God die zich aan Mozes bij de brandende braamstruik openbaart. Met de 4 letters, niet uit te spreken, J-H-W-H, de letters voor de heilige godsnaam. Ik ben die ik ben, ook wel vertaald. Ik zal bij je zijn. Daar in de leegte van een dorre, droge woestijn in een brandende braamstruik die niet verbrandt. God is de verborgene en tegelijkertijd aanwezig. Is erbij, bij zijn schepping, toen, nu en in de toekomst. Het is een raadslachtige naam, ongrijpbaar, maar ook een naam die uit is op redding van de wereld. Ik ben die er zijn zal, altijd, zelfs al ga je door het dal van de schaduw van de dood. Ik zal met je zijn. Het klinkt als een belofte waaraan we ons mogen toevertrouwen. Ook al zullen er momenten zijn dat we dat niet ervaren. Ook al zullen er momenten zijn dat we Gods afwezigheid voelen. Dan blijft die belofte staan. Er schuilt in deze belofte ook een appel. Ik ben er die er zijn zal. Wees jij er dan ook. Mens, kom tevoorschijn. Waar ben je? Mozes, ga je volk uit slavernij bevrijden. Jezus gebruikt het beeld van een wijngaard en een wijnstok. En dat is een alledaags beeld voor de leerlingen. Het land dat zij samen met Jezus doorkruisten, was immers een land van wijngaarden. Ja, en dat beeld is voor ons misschien wat minder alledaags. Maar wie weet, heeft u een wijnstok in uw tuin? En in onze streken zijn er inmiddels ook steeds meer wijngaarden. Op weg hier naartoe kwam ik ook nog de wijngaard Land en Boszicht tegen. Een wijngaard en wijnstokken die vragen om de grootst mogelijke zorg. In alle seizoenen van het jaar. En in het voorjaar zie je dan eerst de uiterst tere gekartelde bladen zich ontvouwen. Tot een symfonie van lichtgroen. En als u hier ook naar buiten kijkt, dat is zo typisch voor de lente. Dat mooie lichte groen. Maar de arbeid roept, want wil je dat er een goede oogst komt, dan moet je op tijd beginnen met opbinden, geleiden en stutten. Want anders verwilderen de nieuwe loten. En in de zomer ben je ook nog niet klaar, want dan is zomergroei nodig. Overtollige bladeren verwijderen om de zon goed door te laten voor de jonge vruchten. En dan tenslotte het najaar. Dan kan er geoogst worden en wordt van de vruchten wijn gemaakt. De leerlingen kennen het beeld dus uit het alledaagse leven. Maar ze kennen het beeld van de wijngaard ook uit de Bijbelverhalen, uit het Eerste Testament. Te beginnen bij Noach. Noach plant als eerste een wijngaard als hij de ark kan verlaten. En zo kan de geschiedenis van mensen weer in gang gezet kan worden. En in het liefdeslied van Hooglied ziet een zwaar verliefd mens, als hij kijkt naar zijn vriendin, een hele wijngaard voor zich. En bij de profeet Jesaja horen we over een wijngaard die alleen maar zure vruchten voortbrengt. Jezus gebruikt dit alledaagse beeld en verbindt het en tilt het daarmee ook boven het alledaagse uit met zijn relatie met God en met zijn relatie met zijn leerlingen. Hij voegt een nieuw verhaal toe aan het Eerste Testament en zegt, ik ben de ware wijnstok En mijn vader is de wijnbouwer. God stelt hiervoor als een wijnbouwer, de landman. En de wijngaard is zijn schepping. En Jezus, de ware, zou ook kunnen zeggen, de waarachtige wijnstok is zijn oogappel. En daarom mag Jezus het nazeggen van zijn vader. Ik ben. En hiermee drukt hij zijn verbondenheid met God uit, die hij heel vertrouwd mijn vader noemt. Hij maakt zichtbaar wie God is. Hij blijft trouw aan zijn opdracht, ook als het gevaarlijk wordt. Ik ben het, zegt hij als de soldaten hem gevangen nemen. Hij is een wijnstok die in het teken staat van liefde, diep geworteld in de vruchtbare grond van Gods koninkrijk. Niet exclusief, maar inclusief. Er wordt ook gesproken over de wijnranken. En dan komen zijn leerlingen, komen wij mensen in beeld. De wijnstok zorgt ervoor dat de ranken kunnen groeien. Dat er mooie, volle trossen komen. Die geoogst worden en gedronken kunnen worden als wijn van het koninkrijk. Er wordt niet gedicteerd waarin het vruchtdragen van de leerlingen moet bestaan. Dat wordt overgelaten aan de leerlingen, aan de creativiteit en de inspiratie van de leerlingen. Johannes spreekt verderop wel over de geboden van God. Die kunnen dienen als leidraad, met de liefde als basis. De wijnbouwer, de wijnstok en de ranken, die hebben, als het goed is, allemaal hetzelfde doel. Er is sprake van wederkerigheid en zelfs sterke onderlinge afhankelijkheid. Zonder ranken geen druiven. Zonder wijnstok geen ranker. Zonder wijnbouwer geen wijngaard. Zo kan er vrucht gedragen worden op aarde, de schepping van God. De evangelist plaatst deze tekst over ik ben de ware, de waarachtige wijnstok op een cruciaal moment in Jezus' leven. Namelijk vlak voor zijn gevangenneming, toen hij de dood voorvoelde en uiteindelijk zichtbaar uit het leven van zijn leerlingen ging verdwijnen. Hoe blijf je dan verbonden als wijnranken met de wijnstok en de zorg van de wijnbouwer? De belofte van Jezus als betrouwbare en waarachtige wijnstok heeft, net als in het verhaal van Exodus, ook een appel in zich. Ik ben er. Wees jij er dan ook? Wie ben je? Waar ben je? Laat zien in die verbondenheid met de wijnbouwer en de wijnrank wat het betekent om elkaar lief te hebben zoals Jezus ons heeft lief gehad. Laat het zien in zorg en aandacht, in verantwoordelijkheid en trouw. Laat het zien in elkaar te dienen en te eren. Ja, het klinkt misschien zo vertrouwd, en dat is ook goed. Maar dit liefdesgebod van Jezus kondigt een andere samenlevingsorde aan. Een nieuw maatschap. Niet de struggle for life. Niet de survival of the fittest als uitgangspunt. Elkaar betwisten en het leven zuur maken. Nee, een oefenen in liefde. En daarmee in de ware humaniteit. In ons ware mens zijn. Een samenleving in vrede. Waarin mensen niet ten koste van elkaar leven. In onderlinge afhankelijkheid durven te leven. Zonder krampachtige autonomie. Het brood delen en de wijn van de wijnstok drinkend. Het zijn beelden om ons ook te troosten als het leven zwaar is. Geloof hebben dat het ook betrouwbare bronnen zijn. Zodat wij bevrijd en uitgetild worden boven onszelf, boven wat ons neerdrukt. In zijn verhaal over de wijnstokken en de ranken gebruikt Jezus maar liefst ook weer 7 keer het woord blijven. Blijf in mij, dan blijf ik in jullie. Als iemand in mij blijft en ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, zegt Jezus. Blijf in mij, draag vrucht, leef een vruchtbaar leven in verbondenheid met Jezus als bron. Vruchten die zichtbaar worden door te doen wat hij heeft geleerd. Dat is Messiaans leven. Blijven ook in de zin van lange duur, trouw, met aandacht leven. Je traditie niet vaarwel zeggen als je met je geloof in een woestijn verkeert. Als je niet direct of zelfs soms een tijdje niet geraakt wordt door wat er gezegd wordt in een zondagse viering. En dan toch blijven, langzaam en ongehaast leven met de woorden uit de Bijbel. Het uithouden met de soms hoekige kanten van de christelijke traditie. Het trouw samen opgaan met de mensen met wie je een gemeenschap van Christus vormt. Ook als die gaat veranderen, die gemeenschap van mensen en gebouw. Toon durf, verzamel moed en verdraag elkaar. Je mag erop vertrouwen dat de wijnbouwer en de wijnstok je dragen. Dat is ook waar het om gaat in de kerk. Dat wij als navolgers van Jezus vrucht dragen. Dat wij zijn liefde zichtbaar maken in de wereld. Ja, en dat vraagt misschien anno 2024 meer durf dan zo'n pakweg 50 jaar geleden. Want de vanzelfsprekendheid van de christelijke traditie in de samenleving, ja, die is er niet meer. En dan toch te erkennen in tijden waarin de autonomie hoogtij viert, ik zoek het zelf al uit, om dan te zeggen, ik ben iemand die ik ben nodig heeft. Ik verlang daarnaar. Durf. Durf werd er ook gevraagd in tijden van oorlog. Komende zaterdag herdenken wij de slachtoffers die zich inzetten voor vrede en vrijheid. En die hun leven daarvoor gaven in de Tweede Wereldoorlog en in latere oorlogen. Jullie zijn mijn handen, schreef de soldaat. En tussen Pasen en Pinkster in deze tussentijd zien we reikhalzend uit naar de Geest, die uitgaat van de Vader en de Zoon en naar ons toekomt en ons mensen inspireert en in beweging brengt. Blijvend in de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Om zo tot ons recht te komen, om zo vrucht te dragen. Amen.
Thank you.
over tot de dienst van de gebeden, de voorbeden, het stilgebed en het gezamenlijk bidden van het Onze Vader. Laat ons bidden. God, u hebt gezegd, ik ben met je. Laat ons zien en voelen uw kracht die met ons mee wil gaan door het leven. Richting geeft en helpt niet doelloos te leven. Wij bidden u voor uw wijdvertakte wereldwijde kerk. Een veelkleurig palet. Allemaal ranken van één wijnstok, Jezus. In u vinden we elkaar steeds opnieuw. Laat de kerken pleisterplaatsen voor de ziel zijn, waar we kunnen bidden en dromen, geïnspireerd worden om ons samen in te zetten voor uw wereld, uw schepping. Geef ons oog voor de goede vruchten in elk mensenleven. Wij bidden u voor vrede. We weten uit onze eigen geschiedenis hoe kwetsbaar die is en wat het betekent als die afwezig is. Welke diepe sporen oorlog nalaat in levens van mensen. En ook nu, opnieuw, raken oorlogen van leven levens van mensen. Verlies van dierbaren. Verlies van huis en haard. En daardoor ook verlies van het eigen verleden. Zoveel plekken. Te veel plekken op aarde. Wij bidden u. Stil het verlangen naar een vredig bestaan. Om wegen van liefde, vrede en recht. Dat de vanzelfsprekendheid van oorlog en wapengekletter doorbroken mag worden. God, dat wij hierbij uw handen mogen zijn. En wij bidden u voor mensen overal ter wereld die durven en blijven roepen om gerechtigheid voor ieder mens. God, wij bidden u voor ons koningshuis. Laat uw woord en gerechtigheid en barmhartigheid hem blijvend inspireren. Geef ook dat wij hen respecteren. En als samenleving een veilig thuis bieden. Wij bidden u voor mensen voor wie het leven zwaar valt. Door ziekte, door eenzaamheid. Mensen die opzien tegen elke nieuwe dag. Wees hen nabij met uw licht en warmte. Laat ons hen nabij zijn. God, wij bidden u, maak ons vrij van het geloof in het recht van de sterkste, in het gelijk van de rijkste. Maak ons vrij om u te dienen, elkaar op te bouwen, om zo tekenen van uw rijk op te richten. Wij bidden in stilte wat niemand anders voor ons verwoorden kan. Verhoor ons, God. En laten wij bidden het gebed van Jezus, dat hij aan zijn leerlingen leerde en overgeleverd is tot hier vanmorgen bij ons. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Er is nu gelegenheid om uw gaven te geven en dan zingen we het slotlied, lied 970. Zegen, moet u toch nog even de bladzijde omslaan van uw liturgie, want dan zingen wij nog een lied. Het lied, het Nederlandse volkslied. gaan wij dan van hier een nieuwe week in, biddend om Gods zegen, elkaar tot zegen. God zegene ons en behoede ons. God doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. God verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede.